Mag ik u allemaal welkom heten? Ik denk dat we broeder Kievit vanavond nodig hebben achter het orgel. Psalm 138, 1 en 2. Laten wij samen eerst bidden. We zoeken samen uw aangezicht, heren, nu we vanavond weer bij elkaar mogen zijn. En nu gij ons opnieuw bij elkaar brengt rondom uw woord. Dat zou niet kunnen, heren, als u uw woord niet eerst gegeven had. En uw woord was er voordat wij er waren. Uw woord was er al zo lang geleden, doordat u behaagd heeft om het allemaal te openbaren, te spreken en te laten verkondigen. En het daarna ook te laten te boek stellen en het door de eeuwen heen te laten bewaren. En daar hebt ge zelf alles voor gedaan, heren, opdat ook vandaag nog dat woord door uw goede en zegenende en genadige hand bewaard ook in ons leven een plaats zou krijgen. Dat heeft het gekregen, heren, althans wat de buitenkant betreft. We hebben een Bijbel. En we weten dat het uw wil is dat we dat woord van u onderzoeken. En we lezen het en we horen het verkondigen. En we komen er vanavond ook voor bij elkaar om het vanavond met elkaar te overdenken in deze Bijbelkring. Allemaal bewijzen dat dat woord een zekere plaats in ons leven gekregen heeft. Maar de dichter zegt, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En dat is nog de vraag of dat van ons allemaal ook gezegd zou mogen worden. Het moet er wel van komen. Dat is voor iedereen onmisbaar om dat woord ook in ons hart te hebben. En om het in ons leven verklaard te krijgen. En om de kracht ervan te ondervinden. En daardoor wijs gemaakt te worden tot zaligheid. Opdat ons oog verlicht het zou kunnen zien en begrijpen. Waarop dat ons hart verruimt. Ook in de weg van uw inzettingen zou gaan, gelovig, gehoorzaam. En dat laatste, dat is allemaal werk van uw Heilige Geest. Mogen we u dan ootmoedig bidden, heren, om dat werk van uw Geest, ook vanavond. En zegen ons in deze bijeenkomst en laten we het ervaren dat u er zelf getuigenis aan geeft, aan dat woord dat we overdenken. Denk ook aan hen die hier niet zijn kunnen. Mogelijk luisteren ze met ons mee. Heren, zegen ons met hen en hen met ons. En bewaar voor alle kwaad om Jezus wil. Amen. Wij komen vanavond toe aan het eigenlijke gedeelte. We komen vanavond toe aan datgene wat we eigenlijk de brief van de apostel Petrus zouden kunnen noemen. Hij heeft zichzelf geïntroduceerd. Hij heeft gesproken over degene aan wie hij schrijft en hoe hij hen ziet en hoe hij hen typeert. Hij heeft ze hartelijk en oprecht gegroet. En dan komen we vanavond aan dat gedeelte dat met vers 3 begint. Ik lees u de vers 3 tot en met 5. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wel, als de apostel Petrus dan eigenlijk hier met zijn brief begint, dan heeft hij tegelijkertijd al een veelheid van gedachten die hij in een paar zinnen onder woorden brengt. Laat ik eerst een paar dingen mogen zeggen over het gedeelte 3 tot en met 5, maar eigenlijk het gedeelte 3 tot en met 12. Dat is datgene wat de apostel Paulus zegt over de zaken die de Heere al aan die gemeente heeft gegeven. Hij richt de ogen van de lezers van zijn brief hier eigenlijk onmiddellijk op de Heere en op datgene wat de Heere heeft geopenbaard en op datgene wat de Heere in hun leven al heeft geschonken. voordat hij ze allerlei vermaningen gaat meedelen, voordat er allerlei voorschriften komen, voordat hij het apostel allemaal adviezen gaat geven hoe deze lezers zich hebben te gedragen en waar ze naar hebben te staan, enzovoort enzovoort. En met ingang van vers 13 van hoofdstuk 1 gaat hij dat doen. En dan zult u ook zien dat de toon van zijn brief heel anders gaat worden. Dan lezen we nogal eens een keer hele andere werkwoordsvormen. Dan staat er heel wat keren dat de apostel een bevel, een gebod geeft. De dingen worden dan door hem in de gebiedende wijs gezegd. Kijkt u maar in vers 13, daar begint het al onmiddellijk. Opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden. Zijt heilig. Enzovoort, allemaal opdrachten, allemaal gebiedende wijze. Maar voordat de apostel daaraan begint, en hij weet dat hij er ook niet eerder mee beginnen kan en beginnen mag, moet hij eerst aan de lezers van zijn brief duidelijk maken in welke positie zij nu door de genade Gods zijn gesteld. We zeggen dat misschien een beetje ingewikkeld, maar dat wordt dan wel eens zo gezegd, de imperatief, de gebiedende wijs, is altijd geworteld in de indicatief, in de stellende wijs. Eerst worden de dingen gezegd zoals ze zijn, en dan wordt in de schrift pas gezegd hoe het nou verder zal moeten. Eerst gaat de apostel dus in dat gedeelte dat vanavond begint de lezers vertellen wat er door Gods genade in hun leven allemaal al is gebeurd. En hij doet dat niet op een koude, hij doet dat niet op een zakelijke manier, maar zoals we dat eigenlijk al onmiddellijk merken, hij zingt. Hij zingt een lofzang. De eerste woorden die hij gebruikt zijn: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij looft, hij prijst God. Dat wil zeggen dat hij goed van God spreekt. Dat hij de Heere erkent dat hij het waard is om geprezen te worden. Dat staat voor de apostel Petrus zo voorop. Dat hij zo allereerst in zijn geest, als hij over de genade Gods gaat schrijven, over de zaligheid, dan kan hij dat niet anders doen dan met de al de betrokkenheid van zijn hart. En dan komt het vanzelf tot een lofzang. Zoals je dat bij de apostel Paulus ook vindt. Ik noem één voorbeeld. Het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs. En wat is het dan waarom God geloofd moet worden? Dan gaat het in dit gedeelte om de grote zaligheid die God heeft geschonken. Laten we proberen dat stapje voor stapje te volgen wat de apostel hier dan zegt. In de eerste plaats zegt hij iets over degene die die zaligheid gewerkt heeft. Je zou kunnen zeggen de auteur, de werkmeester van de zaligheid. En het is duidelijk dat Petrus alle zegeningen toeschrijft aan de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. God en Vader. De Heere Jezus Christus heeft dus een God die tegelijk ook zijn Vader is. Dat laat al tegelijk iets zien van de relatie die er tussen deze twee goddelijke personen is. De eerste en de tweede persoon in de drie-eenheid. Onze Heere Jezus Christus is de Zoon van die Vader. En hij is van eeuwigheid de Zoon van die Vader. Maar in de tijd heeft deze Zoon van God vrijwillig de plaats van de mensen ingenomen. En is hij gehoorzaam geworden aan zijn Vader. En zo is zijn Vader nu ook zijn God geworden. Zijn God dankzij zijn menswording en zijn Vader van eeuwigheid af. En wat Petrus hier zegt, dat laat ons dan tegelijk ook zien hoe deze God en Vader te kennen is. En hoe alleen hij te kennen is. Namelijk door zijn Zoon Jezus Christus. Zonder en buiten Christus om is God niet te kennen dan alleen als een verterend vuur. En bovendien wordt ons op deze manier tegelijkertijd ook duidelijk gemaakt hoe deze God, deze Vader van de Heere Jezus Christus, nu ook de Vader van zondaren kan zijn. Dat staat nog wel niet direct aangeduid in onze tekst, maar we hoeven maar even verder te lezen in het eerste hoofdstuk. En dan vinden we in vers 17 al dat de apostel zegt, indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt. Dus dan heeft hij het over die gelovigen aan wie hij schrijft als mensen die ook kinderen van deze vader zijn. Hoe zijn zij kinderen van deze vader? Anders gezegd, hoe is hij hun vader geworden? Dat kan alleen in de weg van de gelovige omhelzing van zijn zoon. Alleen langs die weg, langs de weg van het geloof in Christus en van het verlost worden door Christus, wordt God hun vader. Nou, laten de lezers van deze brief, we hebben al gezien, en dat zullen we verderop lezend in deze brief nog veel duidelijker zien, dat deze mensen in allerlei moeite verkeren en in nog grotere moeite zullen komen te verkeren. In die tijd van vervolging en van benauwdheid, laten de lezers van de brief, in al de benauwdheden die al over hen gekomen zijn en in wat er verder ook nog hen te wachten staat, laten ze van meet af bedenken dat deze God hun God is. Hij is de auteur van hun zaligheid. Waar komt hun zaligheid nou uit voort? Wat is de bron waar die zaligheid uit voortkomt? Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Ik doel nu op die woorden, door zijn grote barmhartigheid, naar de norm van zijn barmhartigheid, overeenkomstig zijn barmhartigheid. Zo heeft God hen de zaligheid geschonken. Wat is barmhartigheid? Dat is niet hetzelfde als medelijden. Het is wel heel nauw verwant aan medelijden. Maar medelijden, dat kan er zijn zonder dat medelijden iets kan doen. Je kan meelijden met iemand die moet lijden, terwijl je je tegelijkertijd ook machteloos vindt om daar iets aan te doen. Barmhartigheid gaat verder. Barmhartigheid begint met meelijden. Maar barmhartigheid is in staat om dat medelijden om te zetten in daden. Om echt iets te doen. Waardoor de oorzaak van de ellende bij degene die het voorwerp van je medelijden geworden is, wordt weggenomen. Deze vreemdelingen in de verstrooiing waren van nature allemaal ellendigen. En op een gegeven ogenblik zijn ze zich dat bewust geworden. Er is best een tijd geweest dat ze daar geen erg in hadden. En als ze er al wat van voelden, dan was het een ellendigheid die uiteindelijk nog niet de rechte kennis van zichzelf was. En men kan zich ellendig voelen door ziekte, men kan zich ellendig voelen door armoede en door gebrek en door teleurstellingen. Maar dat deze mensen zichzelf als ellendigen hebben leren kennen, dat hing samen met het feit dat het evangelie hen verkondigd is. En in dat evangelie is hen de spiegel voorgehouden. En in dat evangelie is hen verteld, en de apostelen hebben het niet anders gedaan dan door inderdaad ook de mensen te wijzen op hun verloren bestaan, op hun ellendigheid, op hun schuld voor God. Om zo ook inderdaad de middelen die God gegeven heeft om uit die ellende verlost te worden, daar plaats voor te maken. Dus toen deze mensen die ellende, de echte, de diepste, de wezenlijke ellende hebben leren kennen, toen zijn ze door God ook met zijn barmhartigheid begiftigd. Ze waren als die blinde bedelaar aan de weg, die om barmhartigheid verlegen kwam te zitten, die om ontferming ging roepen en die ontferming kreeg. Zo hebben deze mensen ook hun Gods barmhartigheid ondervonden. En daarmee werden ze opgezocht. En het onmiddellijke gevolg van de barmhartigheid die God hem bewees. Ik zei, barmhartigheid is medelijden in activiteit. Medelijden die inderdaad wat doet. Het onmiddellijke gevolg van de betoning van die barmhartigheid is dat ze wedergeboren zijn. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Ons opnieuw heeft doen geboren worden. Nee, sterker, die zelf de oorzaak geweest is dat ze nieuwe schepselen zijn geworden. Ze zijn door die wedergeboorte binnengetreden in het koninkrijk. Ik denk aan de woorden van Jezus die hij tot Nicodemus sprak. Toen hij het had over wedergeboorte die noodzakelijk is om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Daar komen alleen nieuw geboren schepselen. Daar komen alleen mensen die levend gemaakt zijn. En die wedergeboorte is niet iets dat uit de mens voortkomt. Die wedergeboorte is niet het resultaat van een of andere godsdienstige beïnvloeding die ouders aan hun kinderen zouden geven. Die wedergeboorte is ook niet het resultaat van een zogenaamde geloofsopvoeding. Geloofsopvoeding is best, maar we moeten niet denken dat we ze tot en in het geloof kunnen opvoeden, want uiteindelijk is het God alleen die een mens van dood levend maakt en die dan zelf ook via de middelen die hij daarvoor ingezet heeft, dat geloof gaat voeden en dat geloof doet groeien. Als het over de wedergeboorte gaat, ja, het kan niet anders. De conclusie moet zijn, net zoals het al wanneer het over de geboorte gaat, dan gaat het over iets dat met de mens gebeurt, waar de mens geen deel aan heeft, waar hij geen activiteit in ontplooit, waarin de mens absoluut geheel passief is. Dat heeft niks te maken met een geloofskeus, dat volgt later. Dat heeft niets te maken met kiezen voor Jezus, als er ooit al sprake zou kunnen zijn van zo'n uitdrukking, maar het is hier puur, enkel en alleen God die het doet. En dan heeft die zaligheid waar ze nu in geïntroduceerd zijn, twee opvallende trekken volgens de apostel. Ze zijn wedergeboren enerzijds tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En in de tweede plaats zijn ze wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. U begrijpt, we zijn alleen maar bezig tot nog toe met het uiteenzetten, het verklaren, het vertolken van wat de apostel hier heeft geschreven. Wel nu, die twee opvallende trekken van de zaligheid waar ze nu deelgenoot van mochten worden, zijn, ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat is iets wat ze nu al hebben. En ze zijn voorts wedergeboren tot een erfenis. Dat is iets wat ze straks zullen hebben. Eerst dus iets over die levende hoop. Hoop in de Bijbel is niet hetzelfde als wat wij er vaak mee bedoelen. Bij ons is hoop een woord met weinig inhoud, vaak. Ik hoop het. Maar als je het zo zegt en je schouders er eigenlijk tegelijk bij ophaalt, dan betekent dat je er toch eigenlijk niet veel van verwacht. Ja, ik hoop het maar. Maar het is eigenlijk een groot stuk onzekerheid. Laten we die gedachte thuis laten als wij in de Bijbel het woord hoop tegenkomen. Het is zelfs niet eens een sterke wens. Ik hoop het. Zo kun je het ook zeggen. En dan zit er echt nog wel verwachting in, maar je weet het nog niet zeker. En in de Bijbel is het zelfs nog meer dan dat. Het is een vertrouwend en een geduldig wachten op de door God beloofde en daarom zekere zegen. Ten gevolge van Gods werk in de wedergeboorte, in de levendmaking, bezitten die lezers, die gelovigen in Pontus, Azië enzovoort, die bezitten nu een levende hoop. Dus niet een hoop waar ze toch nog een keer misschien wel bedrogen mee uitkomen, niet een hoop zoals het boek Job ervan spreekt, een hoop van, als van de spinnenkoppen. Nee, geen bedriegelijke hoop, geen hoop die nog een keer teleurstelt, maar overeenkomstig de belofte Gods zullen zij die wedergeboren zijn het nieuwe leven nooit meer verliezen. En ze zullen, omdat ze burgers van het koninkrijk der hemelen geworden zijn, in de wedergeboorte over de drempel van dat koninkrijk heen gegaan zijn, door de deur van dat koninkrijk binnengekomen zijn, zullen ze zeker zalig worden. God die het ene gedaan heeft, is geen God van ja en nee, maar is een God van ja en amen. En als hij het ene gedaan heeft, doet hij het andere ook. Dan doet hij alles. En die grond voor die levende hoop, zo zegt de apostel, ligt nu in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. We kunnen begrijpen dat de apostel Petrus dat zo schrijft. En dan moeten we ons eigenlijk even in herinnering roepen wat de opstanding van de Heer Jezus voor Petrus heel bijzonder heeft betekend. Niet dat we helemaal in zijn zielsgesteldheid zullen kunnen inkomen, hoe het met hem was, hoe zijn ziel eruit zag, wat hij doorworsteld heeft nadat hij indachtig geworden was wat de Heere gesproken had en nadat hij die blik van Jezus, van die Jezus die voor zijn rechter stond, op zich gericht had gezien. Maar we kunnen ons in ieder geval wel zoveel voorstellen dat die uren vanaf het moment van zijn verloochening tot op het moment dat Jezus de opgestane zaligmaker ook aan Simon verschenen is, ontzaggelijk moeilijke uren voor Petrus zijn geweest. Uren van aanvechting, uren van schuldbesef, uren van, ja, eigenlijk wanhoop. En om echt in de wanhoop om te komen, daar werd hij dan nog weer in bewaard, want hij had die blik van Jezus ogen gezien. Maar het is wel een tijd geweest waarin de uren voorbij kropen en waarbij de apostel bij niemand terecht kon. Misschien heeft hij het ook niet eens geprobeerd, omdat hij zich zo ellendig en zo schuldig en zo'n uitgeworpene voelde door eigen schuld, dat hij er anderen niet eens onder ogen durfde komen. En toen dat gerucht, dat die vrouwen kwamen vertellen dat het graf open was, en dat ze een gezicht van engelen gezien hadden, en toen die gang van Petrus en Johannes, zoals Johannes 20 ons dat vertelt, naar het graf. En die Petrus die voorop ging, maar die begint te aarzelen. En die andere discipel, Johannes, liep sneller dan Petrus. En je begrijpt wel waarom. Want zijn hart getuigt tegen hem en zijn geweten klaagt hem aan. En hij weet er ook nu geen raad op. En als hij dan toch bij dat graf komt en in dat graf kijkt, dan ziet hij dingen die hij niet begrijpen en niet klein krijgen kan, die hij in zijn geest meeneemt, maar waar hij de dingen eigenlijk niet van doorziet. Tot op het moment, en dat is gebeurd onder vier ogen, dat is gebeurd tussen Jezus en Simon. Er is niemand bij geweest en er is geen verslag van gemaakt. En we vinden dat in de Bijbel niet opgetekend, alleen maar de Heere is van Simon gezien. Tot op dat moment dat de Heere Jezus Christus heel persoonlijk zich aan Simon vertoont. Dat is voor hem een belevenis geweest. Dat is voor hem een ervaring geweest, waardoor hij uit de diepten van ellende weer in het leven met God terugkwam. Waarin hij uit de verslagenheid van zijn geest weer levende hoop kreeg. En hij heeft het in zijn eigen leven gevoeld. Wat die betekenis is van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als hij dat in verband brengt met datgene wat er met die gelovigen aan wie hij deze brief schrijft. En wellicht is hij bij het begin van het schrijven en tijdens het schrijven gedurig gedachten geweest. Aan die opdracht die zijn meester hem gegeven had. En die toen zijn meester hem gaf helemaal geen indruk op hem maakte. Maar later, toen hij eens bekeerd was, toen de Heeren hem teruggehaald had. Toen de Heeren hem weer in zijn gunst had aangenomen. Toen moest hij zijn broeders gaan versterken. Ik zei dat heeft hij vast en zeker voor de ogen gehad toen hij ging schrijven en toen hij aan het schrijven was. En als hij dan aan hen denkt en zijn eigen herinnering aan de geweldige betekenis van de opstanding van Jezus Christus ernaast ligt. Dan zegt hij er in feite is dat door de opstanding van Jezus Christus nou ook voor u allemaal werkelijkheid geworden. Nu is er echt wat te hopen. Nu liggen de dingen echt helemaal vast. Nu zal dat werk van God en van Christus nooit meer kunnen mislukken. Als ze toen uit die diepten van mislukking, en hij kon niet anders denken, net als de Emmausgangers. Als ze toen uit de diepte van teleurstelling, ze hadden gehoopt dat hij Israël zou verlossen, maar met hem verging hun hoop. Toen op dat moment uit de diepten van de onmogelijkheid Christus weer in het leven kwam en God bewees dat hij een waarachtig God is en God getuigde dat zijn werken niet mislukken en dat de Satan het niet wint en dat de dood het ook niet wint, nu is er echt iets te hopen, ook voor die gelovigen in de dagen waarin de apostel deze brief schrijft. En dan is het tweede deel van die zaligheid, de tweede trek van die zaligheid, door de apostel aangeduid als iets wat nu nog wel eens waar niet beleefd wordt, maar wat straks in de toekomst beleefd en geschonken zal worden. Er komt namelijk een erfenis. Wat is een erfenis? Dat is het wettig bezit van een erfgenaam. Als je een erfenis krijgt, dan kun je er zeker van zijn dat dat in de rechte weg gebeurt. Er zijn genoeg garanties ingebouwd bij het uiteindelijk geven van de erfenis, dat als de erfenis eenmaal inderdaad in je bezit is, je weten mag dat het je wettige bezit is. Voor een Jood was de gedachte aan de erfenis heel nauw verbonden aan het beloofde land, waar ze allemaal, alle stammen, een erfdeel gekregen hadden. Maar de erfenis, hoe rijk die ook was, en hoezeer de Heere daar ook in bewees dat hij een gewaarmaker van zijn woord was, die erfenis was maar een tijdelijke, een vergankelijke erfenis. En als Petrus daaraan denkt, en ik denk dat hij als Jood dat idee van erfenis met zich meegedragen heeft, daar heeft hij thuis al van gehoord toen hij nog maar een jongetje was, dat God ze dat land Kanaan had doen erven. En als hij nu over de erfenis gaat spreken die de vreemdelingen in de verstrooiing nog te goed hebben, dan vergelijkt hij die erfenis met de vergankelijke erfenis hier op aarde. En met elke vergankelijke erfenis die je op aarde krijgt. Al is dat ik weet niet hoeveel geld, al is dat goud, al is dat ik weet niet wat allemaal meer, dan is de erfenis die weggelegd is voor degene die God vrezen, een onverderfelijke erfenis. En een onbevlekkelijke erfenis. En een onverwelkelijke erfenis. Onverderfelijk, daar gaat niks mee mis. Er is geen roest die daar wat aan kan veranderen. Er is geen bederf dat er op de een of andere manier vat op kan hebben. Er is niets waardoor die erfenis kan worden aangetast. Zelfs niet door de dood. Zilver en goud kun je nog kwijtraken. Bezittingen kun je kwijtraken. Het land Kanaan kun je kwijtraken. Maar deze erfenis is een onverderfelijke. Daar heeft de dood zelfs geen vat op. En daar heeft ook de zonde geen vat op. Want het is een onbevlekkelijke erfenis. Er zit geen vuile spat op. Er is niets waardoor de schoonheid van die erfenis ook maar een klein beetje ontluisterd wordt. Er zit geen enkele smet op. Zelfs de zonde kan er niets aan veranderen. En ook de tijd heeft er geen invloed op. Want het is een onverwelkelijke erfenis. Heel anders dan een bloem in een vaas. Die wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is. En straks dan gaat de kleur veranderen. Straks dan gaan de bladeren slap hangen. Maar dat is bij deze erfenis niet. Die verwelkt nooit. Deze erfenis wordt door de zonde niet aangetast. Die is door de dood niet aangetast. En daar heeft ook de tijd geen invloed op. En dat is het wat in de hemelen bewaard wordt. Voor alle gelovigen. Laten de vreemdelingen dat goed beseffen. Ze staan hier op aarde misschien vaak met lege handen. Ze hebben misschien hier op aarde een heel moeizaam, moeilijk leven. Misschien worden ze overal buiten gezet en uitgezet. Ik weet niet wat er allemaal nog gebeuren kan. Maar laten ze bedenken dat er in de hemel een onuitsprekelijke schat voor hen klaar ligt. En dat het absoluut zeker is dat God, de Almachtige God, die voor hen bewaart. Totdat zij er straks deel aan zullen krijgen. Ja, als je het over deze versen 3 en 4 hebt, dan zijn er natuurlijk al een aantal dingen die we bij wijze van toepassing zouden kunnen zeggen. Een paar dingen wil ik heel kort aanduiden. Ik begin nog even bij datgene waar de apostel begon. God is het waard om door al zijn volk geprezen te worden. En dat is niet afhankelijk van de omstandigheden waarin dat volk verkeert. Dat is niet afhankelijk van de vraag of ze voorspoed hebben. Want dat hadden de lezers van zijn brief ook niet. En Petrus schrijft die brief vanuit Babylon, zoals hij aan het laatste hoofdstuk zegt, dat is Rome. En hij heeft al een tijd geleden gehoord dat zijn meester gezegd heeft dat de tijd zou komen dat hij niet meer zo vrij zal zijn in zijn bewegingen. Maar dat een ander hem zal brengen op plaatsen waar hij niet zijn wil. En dat zij Jezus, zo staat er in Johannes 21 bij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Petrus zou niet op een ziekbed sterven. Petrus zou niet van ouderdom en van verval van krachten uiteindelijk een keer de laatste adem uitblazen. Hij zou een gewelddadige dood sterven. Hij zou omgebracht worden in de tijd van de christenvervolging. En zoals de legende zegt, en er is misschien wat van waar, is hij gekruisigd, net als zijn meester. Maar daar is die lofprijzing niet van afhankelijk. Of Petrus het goed heeft, of die lezers van zijn brief het goed hebben en voorspoed hebben en van alles, van alle goed van de wereld goed voorzien zijn. Dit prijzen van God dient niet te geschieden vanwege aardse voorspoed en vanwege uiterlijke zegeningen, maar vanwege wat God in zijn genade geschonken en geopenbaard heeft. En daar, als het dan om de echte lofprijzing gaat, dan laat de apostel Petrus tegelijk ook zien hoe dat eigenlijk gebeuren moet. Dat is een zaak van hoofd en hart. Want laten we eerlijk wezen, Petrus heeft het hoofd er goed bij. Het is geen spontane ontboezeming van een ziel die op een gegeven ogenblik verrukt is alleen maar over Gods overweldigende en overvloedige genade. Dat kan ook wezen dat de ziel zo overweldigd is dat als het ware vanzelf er een soort lofprijzing uitkomt. Maar Petrus heeft het hoofd er goed bij. Want hij noemt er nogal een aantal zaken in die lofprijzing, waarbij de fundamentele leerstellingen van het christelijk geloof tegelijkertijd door hem worden aangewezen. Hij heeft het Dat begon al toen hij het in de aanduiding van wie de lezers waren. Hij heeft het over de verkiezingen, hij heeft het over de heiligmaking, hij heeft het over de besprenging met het bloed van Christus. Hij heeft het over Gods barmhartigheid, hij heeft het over de leer van de wedergeboorte. Hij heeft het over de leer van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het over de dingen die in de eeuwige zaligheid nog weggelegd worden. Hij heeft het over de bewarende genade Gods in het leven van al de zijnen. Hij heeft zoveel van heel het heilswerk Gods in een paar woorden samengegrepen, dat je mag zeggen, ja, hier is hoofd en hart, beide betrokken bij het loven van God. Er zit een heel stuk, mag ik het zo zeggen, theologie in deze uilogie, in deze lofprijzing. Het tweede wat we uit deze versen konden concluderen, is dat het kennen van God op een zaligmakende wijze alleen maar mogelijk is als we hem in en door Christus kennen. Dit is het eeuwige leven, zei Jezus een keer tegen zijn vader in het hoge priesterlijk gebed, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat kan nooit van elkaar losgemaakt worden. Het kennen van God in een zaligmakende zin. Niet God als een verterend vuur kennen. Dat kan buiten Christus om. Maar God kennen in een zaligmakende zin. Als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als de God van alle genade. Als de God die de bron van de zaligheid is. Als de God van de genadige verkiezing. Dat is alleen mogelijk door en in Christus. Want je moet maar eens nagaan. In die eerste verse van deze brief. 4 keer noemt de apostel daarin de naam van de Heere Jezus Christus. Van meet af is dat het thema van zijn brief. En van meet af concentreert hij alle zaligheid en alle heil op de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus is, om zo te zeggen, het kanaal. En alleen hij kan dat kanaal zijn waardoor de barmhartigheid Gods uit het hart van God naar een ellendige zondaar stroomt. En daar is de keerzijde van. Als wij deze Christus en zijn zaligheid niet kennen, dan hebben we ook geen echte hoop. Dat is dan vanzelfsprekend de enige conclusie naar de andere kant. Levende hoop is resultaat van het wedergeboren zijn, van een nieuw schepsel zijn, van het genadewerk Gods in een mensenleven, van de barmhartigheid Gods die door het kanaal Christus naar die ellendige stroomt. Maar daarbuiten is geen hoop. En menen we toch wat te hebben waarmee we misschien de eeuwigheid kunnen aandoen, buiten God en buiten Christus om. Dat is een bedriegelijke hoop. Dat is geen hoop die echt de naam van hoop waard is. Maar de apostel gaat verder. Want hij heeft het nu gezegd dat die erfenis bewaard wordt. En dat mag hij met grote stelligheid en met zekerheid garanderen. God die het werk begonnen is, zal het ook voleindigen. Maar je kunt de vraag stellen, laat het nou zo zijn dat die erfenis bewaard wordt voor de erfgenamen. Maar wat zal er nou met die erfgenamen gebeuren? Die erfenis die ligt wel veilig weg. Opgeborgen in de hemel. Daar kan de duivel niet bij. Die kan er geen eens toegang krijgen. Die is uitgeworpen. Daar kan de zonde niet bij. Daar kan de dood niet bij. Die erfenis, dat ligt wel veilig. Maar die erfgenamen die leven hier. In het strijdperk van dit leven. Die erfgenamen krijgen, en de brief zal het later duidelijk maken, met vervolging te maken. Die erfgenamen krijgen met spotters te maken. Die erfgenamen die hebben het niet zo gemakkelijk. Die moeten er nog maar doorheen. Hoe zal het nou met hen aflopen? Komt dat met hen nou ook goed? Of zal straks blijken dat, terwijl de erfenis bewaard is, de erfgenamen misschien toch nog omkomen? En terwijl het dan toch nog misgaat in het eind. Nee, op die vraag kan de apostel Petrus ook een duidelijk antwoord geven. Ik kan alle vrees die in dat verband zou kunnen opkomen wegnemen. Terwijl de erfenis bewaard wordt in de hemel, worden de erfgenamen ook bewaard op aarde. En met dat zo te zeggen, heeft de apostel tegelijkertijd weer heel wat gezegd. Want leest u maar mee, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ze worden bewaard tot de zaligheid die nog geopenbaard zal worden. Tot die zaligheid die eigenlijk het gehele verlossingswerk van God in Christus omvat. De verlossing van de zonde. De verlossing uit de verderfenis die we door onze zonde verdiend hebben. En de verlossing die ons terugbrengt in de gemeenschap met God. Om het ouderwets te zeggen, wat is zalig maken, wat is verlossen? Brengen van het verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. En dat ligt klaar, zo heeft de apostel gezegd. Dat is allemaal in orde. Door het verdienend werk van de Heer Jezus Christus. En er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Ligt het allemaal gereed. Het kan zo opgepakt en uitgedeeld en geschonken worden. Datgene wat er nog niet van geschonken is, bedoel ik. Er ligt nog een sluier overheen. Het is nog niet onthuld. Het is net als een standbeeld dat wel klaar is, maar er hangt dat kleed overheen. En dan komt de dag van de onthulling. En al worden de genodigden verwacht in die zaal waar dat standbeeld onthuld zal worden. En de beeldhouwer staat erbij en dan op een gegeven ogenblik wordt het kleed weggetrokken. En iedereen kan zien wat kunstwerk daar vervaardigd is. Dat moment van de onthulling, van de openbaring. De openbaring in de laatste tijd, dat ontbreekt nog. Maar als straks dat laatste van die zaligheid ook nog getoond zal worden, dan zal het volk dat intussen bewaard gebleven is, inderdaad ook ten volle in de erfenis mogen delen. Met het oog daarop worden ze van dag tot dag en van uur tot uur bewaard en gespaard. Dat doet God, de kracht Gods doet dat. Dat wil zeggen de Almachtige, de Krachtige, de God die geen beperkingen kent. Dat is de Heere die rondom zijn volk is, zoals bergen rondom Jeruzalem zijn. Dat is de God die alle macht bezit in hemel en op aarde en die die macht ook gebruikt en ten dienste stelt van zijn in zichzelf zwakke volk. En zo worden ze bewaard. Eigenlijk gebruikt de apostel een woord dat een soort militaire term is. Een wachtpost uitzetten of een heel garnizoen ergens omheen legeren, zodat datgene wat ze bewaken moeten werkelijk veilig is. En het is de kracht Gods die nu door de Heere wordt aangewend om een heel garnizoen te leggen rondom de erfgenamen. Als er zo'n wacht rondom een of ander gebouw neergezet is, of als er zo'n leger van soldaten rondom een stad neergezet is, dan is die stad veilig. Dan is zelfs het kleinste kind veilig. De meest zwakke bewoner van die stad is veilig. Want de veiligheid hangt niet van de bewoners van de stad meer af. De veiligheid hangt niet meer af van wat je zelf nog doen kunt. De veiligheid hangt af van de wachters, van de beschermers. En als God de Almachtige, de beschermer van zijn volk is, laten ze dan zwak zijn. Laten ze dan tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Het hangt niet meer af van wat zij wel of niet kunnen. Al zouden ze niks kunnen, dan zijn ze nog veilig, omdat hij een vurige muur om hen heen is. En al zijn ze in zichzelf vreesachtig en al is ze hun leven aan alle kanten bedreigd, geen nood, want zij worden bewaakt door de kracht Gods. Dat doet God. En dan moet u zien hoe wonderlijk schoon de apostel op dit punt Gods werk en het werk van de gelovigen in elkaar laat vloeien. In het begin doet hij dat niet. Als hij het over de wedergeboorte heeft, dan heeft hij het over Gods werk. Echt alleen Gods werk. Maar als hij het over de bewaring, je kan ook zeggen als hij het over de volharding der heiligen heeft, dan vlecht hij Gods werk en mensenwerk ineen. Ziet u het in vers 5? Die in de kracht Gods bewaard wordt. Alle accent op God. Alle accent op de kracht van de Heer. Alle accent op hem van wie we in alles afhankelijk zijn. Maar door het geloof. Door het geloof. Want God bewaart zijn volk niet zoals een cipier de gevangenen bewaart. Want die zitten daar in hun cel en die doen zelfs niks aan hun bewaring. God bewaart zijn volk niet zoals een dierenoppasser een leeuw in een kooi bewaart. Maar God bewaart zijn volk met volledige inschakeling van hun geloof. Van hun geloofsvertrouwen. Van hun iedere keer weer de toevlucht nemen tot de Heer. Van hun schuilplaats zoeken bij de Heer. Want waar de Heer dat geloof gewerkt heeft, daar wil hij ook dat het gebruikt wordt. Dat het beoefend wordt. Waar de Heer die hand gegeven heeft, die lege hand van menselijke zondaarsbehoefte, daar wil hij ook dat die hand gelegd wordt keer op keer in de hand van Gods voorzieningen. En als de Heere gebelooft dat hij zijn volk bewaren zal tot op de dag van Christus, zodat geen kwaad hen wedervaren zal en zodat ze niet zullen omkomen, ook niet in dure tijd en hongersnood, dan schakelt de Heere tegelijkertijd door hem zelf geschonken en gewerkte geloof in, opdat het beoefend zal worden en opdat de gelovigen ook zullen volharden tot het einde toe. Het is om die reden dat de Heer Jezus bad dat Petrus geloof niet zou ophouden. Ik heb u al eens eerder gezegd, de Heer Jezus heeft niet gebeden dat Petrus moed niet zou ophouden. Die moed die was er op een gegeven ogenblik niet meer. De Heer Jezus heeft niet gebeden dat Petrus standvastigheid niet zou ophouden. Want Petrus was zo zwak als water. Maar de Heer Jezus heeft gebeden dat zijn geloof niet op zou houden. En waarom bidt de Heer Jezus dat voor Petrus? En waarom bidt de Heer dat voor al de zijnen in uren van zielsverzoeking en van strijd? Waarom? Omdat als het geloof wel zou ophouden, de kracht Gods ook niet meer bewaren kan. Want die zitten zo nauw aan elkaar verbonden. En daarom mag dat geloof niet ophouden. En daar zal dan de voorbidder in de hemel zelf voor zorgen. Dat ook al bidt Petrus niet meer. En al bidden die vreemdelingen misschien niet meer. En al zijn ze misschien nog zo moedeloos en zwak in zichzelf geworden, opdat de Satan, als hij hen op de zeef heeft, het toch niet zal gelukken om hun geloof als kaf te doen verdwijnen. Daarom bidt Christus dat zijn geloof niet zou ophouden. Dat ze zullen voortgaan te geloven, opdat de kracht Gods en dat geloof van de zijnen in elkaar zouden kunnen grijpen. En dat is wat de apostel in Paulus in de Filippenzenbrief bedoelt als hij in die bekende woorden spreekt over werkt u zelf zaligheid, werkt die uit met vrees en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Wel ook hier nog een paar opmerkingen bij wijze van toepassing. Ik zei het eigenlijk al, ik ga er nog even mee door. Duidelijk bewijs in dat laatste vers van de tekst van vanavond. Duidelijk bewijs voor de schriftuurlijke leer van de volharding der heiligen. Maar dat is een eenzijdige term. Dat is een term die niet alles dekt. Want de volharding der heiligen kan nooit bestaan als er niet tegelijkertijd de bewaring van de heiligen is. Er is Gods werk in de bewaring en er is volharding in het geloven. Maar je vindt dat in de schrift, je vindt dat hier, je vindt dat in dat woord van de Heer Jezus over zijn schapen, dat niemand ze uit zijn hand zal rukken, dat hij ze het eeuwige leven zal geven. Je vindt het in dat woord van Paulus in de Romeinenbrief, degene die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd en die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dan eindigt dat in Romeinen 8, met wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods. En je vindt het ook hier, allen die waarlijk wedergeboren zijn, want daar begon het, die worden bewaard tot het einde toe. Niet alleen maar zolang ze hier op aarde zijn, niet alleen maar tot het uur en tot na het uur van hun sterven, maar totdat ze deel hebben ontvangen aan die onvergankelijke en onbevlekkelijke erfenis. Er zijn geen uitzonderingen. Geldt ze allemaal. Het is niet in de eerste plaats afhankelijk van hun trouw, maar van Gods trouw. Het is niet afhankelijk in de eerste plaats van hun zorgen dat ze erbij zouden blijven. Het is omdat Christus ze niet uit zijn hand zou laten rukken. Het is niet omdat zij zo volhardend zijn in de eerste plaats, maar omdat de geest die hen geschonken is, nimmer van hen wijkt. Zelfs niet als hij teleurgesteld wordt. Zelfs niet als ze hem bedroeven. Zelfs niet als ze hem uitblussen. Christus neemt zijn geest nooit geheel weg. Maar ze worden wel bewaard in de weg van hun geloofsbeoefening. En ze worden wel bewaard in de weg van, en dat is hun verantwoordelijkheid, het voortbrengen van de vruchten van het geloof. Is dat niet een geweldige bemoediging voor de vreemdeling? Wat hen overkomen zal? God waakt. Is het tegelijkertijd ook niet een krachtige aansporing? Want nou komen de verzoekingen. En nou staan ze straks op het punt dat ze de vraag moeten beantwoorden, zullen we volhouden? En zullen we de Heere blijven belijden? En nou staan die vrouwen die getrouwd zijn met ongelovige mannen voor de vraag, hoe moet het nou verder in mijn leven? Vooral als die mannen zo dwars en weerspannig zijn. En nou staan die slaven voor de vraag hoe ze nou moeten staan tegenover hun harde meesters die hen onrechtvaardig behandelen. En nou staan die burgers van dat Rijk van Rome tegenover de vraag wat ze allemaal mogen en moeten verdragen van die harde, ongelovige, afgodendienende overheid. En Petrus zegt dat ze bewaard worden door de kracht Gods, door het geloof. Vandaar de krachtige oproep. En die vind je straks op allerlei manieren in deze brief onder woorden gebracht. Om te volharden. Kan dat dan? Ja, de apostel heeft al heel wat keren de naam van de Heer Jezus genoemd. En in dit geval zou de naam van de Heer Jezus er ook bij genoemd kunnen worden. Want zo hield hij ook vol. Zijn er voor de Heer Jezus geen momenten geweest dat het hem extra zwaar viel om door te gaan op die weg van beproeving, van miskenning, van verlaten worden, van veracht worden? Waren er voor de Heer Jezus geen momenten dat hij menselijkerwijs gesproken voor de keus stond, zal ik nog verder gaan? Als hij zijn discipelen allemaal ziet weggaan, geërgerd, zoals hij gezegd heeft. Als hij Petrus hoort, ik ken die mens niet. En als het lichaamslijden al zwaarder wordt, en als hij weet dat hij onschuldig lijden moet, en dat maar één woord van zijn lippen een eind zal kunnen maken aan al dat goddeloos gedoe van zijn vijanden, zijn er voor de Heer Jezus geen momenten geweest dat het er op aankwam weer om zijn woord waar te maken en zijn belofte trouw te blijven. Zie, ik kom om uw wil te doen. En wat was het dan dat hem overeind hield? Wat gaf hem kracht om het kruis te dragen en de schande te verachten? Hij zag op de vergelding des loons. De vreugde die hem was voorgesteld, die stond hem voor ogen. Het eind van de weg, als hij alles volbracht zou hebben, het aangezicht van zijn vader weer te mogen aanschouwen, de gunst van zijn vader weer te mogen beleven, de heerlijkheid die hij bij de vader had weer te mogen ontvangen. Hij zag op het loon op zijn arbeid, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En dat was het wat hem deed volharden. Wel nu, laten de christenen in Klein-Azië, de lezers van Petrusbrief, het voorbeeld van de voorloper maar voor ogen houden. Laten ze zijn voetstappen maar mogen drukken. En laten ze maar mogen bedenken dat toen hij gescholden werd, hij niet terugschold. En toen hij leed, hij niet dreigde, maar het allemaal overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. En laten ze zo hun geloof maar vast hechten aan de overste leidsman en de volleinder des geloofs, om in zijn voetstappen gaande bewaard te worden in de kracht Gods door het geloof, totdat de deur van dat koninkrijk ten volle opengaat, totdat het kleed van de zaligheid afgetrokken wordt in de openbaring in de laatste tijd. Als de tijd voorbij is en als de eeuwigheid aanvangt. En als die erfenis nou niet voor u bewaard wordt, en als u ook geen enkele garantie hebt dat u bewaard wordt in de kracht Gods door het...
Thank you.
Laten we danken. Tot u mogen we nogmaals komen, heren. Nu gij tot ons wilde spreken uit deze teksten, uit dit gedeelte, uit Petrus' eerste brief. En wat heeft deze man onder de leiding van de Heilige Geest in een paar verzen een geweldige rijkdom van gedachten mogen neerschrijven. En wat was er ook inderdaad veel waar gij van wilde spreken door hem, van uw grote genadewerk, van het begin tot het einde in het leven van al uw kinderen, van het begin van de levendmaking, de wedergeboorten, tot helemaal aan het eind als zij deelgenoot zullen worden van die onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is en alles wat daartussenin ligt. Heere, wat een volheid van genade, wat een veelheid van zegeningen komt er in zo'n tekstgedeelte alleen al naar voren. En wat is er veel waar ons hart naar uit zou moeten gaan om het nu ook persoonlijk te kennen. Die zaligheid, die met al die aspecten waarin het vanavond voor ons neergezet werd. De barmhartigheid die gij aan de ellendigen bewijst. De bewaring die gij aan hulpelozen en machtelozen in zichzelf betoont. Het geloof dat gij werkt en dat gij zelf onderhoudt. De vastigheid van uw beloften die niet falen zullen. De hoop die gij in het hart legt, waardoor ook de toekomst heden wordt en waardoor de werkelijkheden van straks nu al mogen worden aanschouwd en verwacht. Heren, wij bidden van u om het werk van uw Heilige Geest. En daar hoeven we echt alles niet in één keer te leren, maar geef ons onderwijs in deze dingen door uw Heilige Geest. Als we er vreemdelingen van zijn, gans en al, Heren, laat ons dan zien in het licht van zoveel rijkdom, hoe groot onze armoede is. In het licht van zoveel zaligheid, hoe rampzalig wij zijn. Geef ons te zien, Heere, dat buiten Jezus geen leven is. Geen heil, geen hoop, geen toekomst, geen zalige erfenis. Maar dat het allemaal nog te verkrijgen is. Heere, laten we ons haasten om het bij u te zoeken en het van u te ontvangen. En als we door genade mochten gaan behoren bij de vreemdelingen, bij de pelgrims, bij de mensen onderweg. Heere, geef hou vast aan wat ge beloofd hebt, maar geef tegelijk ook in de beoefening dat we bewaard mogen worden in de kracht Gods door het geloof. En dat we zo ook in de beoefening van het geloof weten mogen van uw bewarende en sparende genade. En van het feit dat u die de werken uwer handen begonnen zij te doen, zo ook nooit zult laten varen. Laat uw geest ons leiden en breng ons nog één keer van het jaar in deze Bijbelkring bijeen om verder te lezen in de boodschap van deze door u zozeer begenadigde apostel, die het in zijn eigen leven, soms op een hele pijnlijke manier, heeft mogen leren wat het betekent om bewaard te worden in de kracht Gods en in de voorbidding van zijn zaligmaker. Wees ons nabij, Heere, en breng ons ook in welstand thuis, om Jezus' wil. Amen. Nog één keer, want ja, we leven er wel zijn en dat zal dan over 2 weken zijn.